Goedemorgen, broeders en zusters. Heel fijn om met u Gods woord te mogen openen. En hem te mogen zoeken in datgene wat hij ons vanmorgen ook wil zeggen door zijn woord. En we hem mogen loven en prijzen in onze liederen. En dat is ons verlangen, hem verheerlijken. God verheerlijken, Christus verheerlijken. In onze liederen, maar natuurlijk ook in ons leven. En dat is niet altijd eenvoudig. Het leven is niet altijd makkelijk. En daar wil ik ook vanmorgen met u over nadenken. Het thema van vanmorgen is houd vast. En ik wil met u daarover nadenken aan de hand van Psalm 73. En een vers in Openbaringen 2, vers 13. Psalm 73. En ik dacht eerst, ik lees een paar versen van deze psalm, maar ik wil hem toch helemaal lezen met u. Het is een indrukwekkende psalm, het is 28 versen, maar het is zo mooi om Gods woord tot ons te laten doordringen. Dus eerst Psalm 73 en daarna lezen we Openbaringen 2, vers 13. En we lezen hier dat het een psalm van Asaf is, leider van de lofprijzing. En daarboven staat in mijn vertaling, maar dat is natuurlijk geen oorspronkelijke tekst, maar wel een uitleg van waar het over gaat. Het raadsel van de voorspoed der goddelozen. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken. Bijna waren mijn schreden uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Want moeite hebben zij niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. In de kwelling der stervelingen delen zij niet. En met andere mensen worden zij niet geplaagd. Daarom is de trots hun een halssieraad. Het geweld omhult hen als een kleed. Hun ogen puilen uit van vet. De inbeeldingen van hun hart lopen over. Zij spotten en boosaardig spreken zij van verdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. En hun tong roert zich op aarde. Daarom wendt zijn volk zich hierheen. En als water in overvloed wordt het door hen opgeslorpt. Zij zeggen, hoe zou God het weten? Zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, zo zijn de goddelozen. Altijd onbezorgd vermeerderen zij hun bezit. Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen. De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik had gezegd, ik zal aldus spreken, zie, dan waar ik afvallig geweest van het geslacht uw kinderen. Ik topde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging. En op hun einde letten. Waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen. Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zijn zij verdwenen, vergaan door de verschrikkingen? Gelijk een droom na het ontwaken, o Heere, versmaat gij als gij opwaakt hun beeld. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie, wie verre van u zijn, gaan te gronden. Gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn. De Heere, Heere, heb ik mij tot mijn toevlucht gesteld. En ik wil al uw werken vertellen. Tot hier de woorden van de psalmist en dan Openbaring 2, vers 13. En daar spreekt de Heer Jezus tot de gemeente in Pergamum. En hij zegt, ik weet waar gij woont, daar waar de troon van Satan is. En gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. Ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood werd bij u, waar Satan woont. Hebt u het wel eens meegemaakt dat uw geloof tot op zijn grondvesten geschud werd? Dat u het niet meer zag zitten, dat u niet meer wist welke kant u op moest keren. Kan zijn dat er ineens iets gebeurde in het leven, ziekte of een ongeluk. Misschien iets dat verkeerd ging in het professionele leven, een baan die je verliest. En ineens staat alles op zijn kop. Het ging allemaal zo prachtig. En ineens is die glans er vanaf. En het kan soms zulke vormen aannemen dat het helemaal je geloof schudt. Misschien heeft u dat nooit meegemaakt, maar ongetwijfeld zijn er mensen onder ons hier die dat wel hebben meegemaakt in hun leven. Alles lijkt goed te gaan en ineens komt daar dat bericht of die uitslag of dat telefoontje over dat ongeluk van een geliefde. En dan vraag je waarom. En zo'n moment, zo'n crisis. En die vragen en die twijfels die knagen aan je, die zijn niemand vreemd. En u bent ook in goed gezelschap. Denk maar aan Elia. Die het op een gegeven moment helemaal niet meer zag zitten. En wat had God hem machtig gebruikt? Maar hij gaat onder een bremstruik zitten en hij zegt, Heere, laat mij maar sterven, want ik ben niet beter dan mijn vader. Hij zag het niet meer zitten. En denk aan Johannes de Doper, die zo'n machtige roeping had. Die zo erkend werd door het volk als profeet. En dan zit hij daar in de gevangenis. En dan begint hij te twijfelen. En dan laat hij de Heer Jezus vragen, bent u het of moeten we een ander verwachten? Hij weet het eigenlijk niet meer. Het klopt niet meer. Het klopte niet meer bij Elia. Hij had die machtige overwinning op de berg Karmel behaald voor de Heere. En ineens ziet hij het niet meer zitten en vlucht hij. En hij wil dood. En Johannes de Doper, die had zoveel mensen die aan zijn lippen hingen. Had zo'n duidelijke boodschap en ineens is het afgelopen. Zomaar ineens. Hij was ongeveer 6 maanden ouder dan de Heer Jezus, als we narekenen in de Bijbel. Dus hij was begin 30 en dan is het afgelopen. Hij zit in de gevangenis, zijn bediening is over en uit. En hij snapt het niet meer. En zo kunnen er dingen in ons leven zijn die we niet begrijpen. En als je dat dan vergelijkt met het leven van de mensen om je heen, die God niet kennen. En je ziet hoe het zijn goed gaat, dan begrijp je dat soms niet. Dan denk je, Heere, waarom zorgt u niet voor me? Waarom laat u dit over mij komen? Waarom moet mij dit overkomen? Waarom ik? En waarom gaat het die ander zo goed? Dat was de vraag van Asaf. Dat was datgene waar hij mee worstelde. En hij, zijn context, dat blijkt, dat is toch een context waarin heel veel mensen goddeloos waren. En vaak zagen we dat niet in de geschiedenis van Israël, dat het volk al heel snel weer afweek van de weg van de Heer. En hun eigen weg ging. En in die context ziet Asaf het leed dat er vaak is, ook in het leven van iemand die God volgt. En tegelijkertijd ziet hij de voorspoed van de goddelozen en hij beschrijft dat. Hij worstelt daarmee, hij kan het niet begrijpen. En het betekent, hij zegt hier ook, dat bijkans waren mijn voeten afgeweken. Bijkans was hij uitgegleden. Bijkans was hij van Gods weg afgeraakt. Toen hij daarop ging letten. Toen hij constant maar bezig was met die wereld om zich heen. Van mensen die de Heere niet volgden. En hij zag hoe het met hen ging. Die tegenstrijdigheid, dat was voor hem moeilijk. Die ogenschijnlijke overwinning van de goddeloze. Die het zo goed had. Moeite hebben ze niet, zegt hij. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. Nou ja, hun ogen puilen uit van vet. Ik denk dat wij vandaag de dag wat anders tegenaan zouden kijken of dat wel gedaan is. Maar in die tijd was het natuurlijk een teken dat het je heel erg goed ging. Trots is hun halssieraad. En de inbeeldingen van hun hart lopen over. Ze spotten en boosaardig spreken ze van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze kijken neer op de mensen die God dienen. Ze zetten zelfs een grote mond op tegen de hemel. Ze spotten met God. Zou God het weten? Wie is God? En zo gaat de moderne mens om met God. Ze onderwerpen God aan de menselijke wijsheid. Ze nemen hem niet serieus meer. En is dat niet het beeld van onze tijd? Maken we dat niet mee overal om ons heen? Je ziet het op zoveel plaatsen. Je ziet het, je hoort het in de media. Vanmorgen, toen ik hierheen reed, ik had de radio aan. En dan hoor je een bekende Nederlander die het over radioprogramma's had, waar hij dan heel vroeger naar luisterde. En dan ja, ging over een bepaalde zender. Ja, en hij, andere zenders deed hij niet, want daar had je slijmerige dominees en elastieke katholieken. En dat, zo noemde hij ze. En dan denk je, ja, dat is de samenleving waarin we leven. Niet God maakt de dienst uit, maar de autonome mens. Niet God en zijn openbaring zijn meer de maat voor alle dingen, maar de mens met zijn wijsheid. Ze hebben God als het ware afgedaan. Of zo beperkt dat hij niet meer meedoet. Vorig jaar, hier verleden jaar was het geloof ik, sprak ik met een kennis van me, een vriend die... Hij is theoloog, hij is voorganger geweest in het verleden. En ze heeft in de hulpverlening gezeten. Hij zit, ja, werkt nog veel in omgeving voor vluchtelingen. En hij zei tegen me, Hans, we leven in een tijd waarin het net is alsof het evangelie helemaal niet meer past. Het past er niet meer bij. We hebben daar wat over zitten praten, want dat ervoer ik ook zo. Het evangelie past niet meer in onze tijd. Maar we moesten ook concluderen, het evangelie heeft nooit gepast. Het paste niet in de tijd van Paulus en Petrus en van in de eerste gemeente. Er is pas een probleem als het past. Wij waren eigenlijk niet gewend dat het evangelie niet meer paste. Of niet paste. Want onze samenleving was zo doortrokken van de christelijke moraal, dat het evangelie er heel lang in leek te passen. En waar we niet op voorbereid waren, is dat het nu ineens niet meer past. Maar dat is eigenlijk de gewone situatie. Dat laat Gods woord ook zien. Dat is de situatie die de christen in deze wereld kan verwachten. De situatie van de christenen in China is veel normaler voor de kerk dan de situatie die wij kennen of gekend hebben. En we zien het veranderen. En je ziet een samenleving die zich steeds vijandiger opstelt tegenover God. En het lijkt die samenleving ook nog goed te gaan. En wat is daarop de reactie van ons? Wat doen we daarmee? We begrijpen het niet, we worstelen ermee. En de kerk in de westerse wereld worstelt daarmee. Hoe gaan we daarmee om? En sommigen die zijn geneigd om maar mee te gaan. Je ziet die invloed van die moderne mens die zich als het ware boven God verheft. Die zie je zelfs in de moderne kerk doordringen. God in een doosje. We beperken God. Wij zullen het wel even doen. Men denkt zelfs dat God blij is met de wijze waarop wij als moderne, verlichte mensen de leiding nemen over zijn schepping en zijn woord aanpassen aan wat wij wenselijk achten of correct achten of ja, passend achten in deze wereld. En het komt allemaal zo logisch over dat we ja, ons als het ware onder druk voelen staan. Klopt dat nog wel, dat evangelie? Wat moeten we ermee in deze tijd? En de psalmist die worstelt met dit soort problemen. Die boodschap van God, het lijkt niet te passen, want die wereld om hem heen, die goddeloze wereld, die doet het zonder. En die lijkt het ook nog heel goed te doen. En dan denkt hij, maar is het dan te vergeefs dat ik mijn hart rein heb gehouden? En mijn handen in onschuld heb gewassen? Dat ik niet mee heb gedaan? Is het te vergeefs? Was het allemaal, had het geen zin? Had ik me beter gewoon over kunnen geven aan wat die wereld zegt? En daarin mee kunnen gaan? En daarin meegenieten? Dan was het misschien wel goed gegaan met me. Die gedachten waren een plaag voor hem. Een bestraffing. Het kwelde hem. Vers 14 zegt dat het een plaag voor hem was. Iets wat telkens weer maar rondzong in zijn gedachten. Maar toch realiseert hij zich dat hij op een verkeerde gedachtegang zit. En dat in feite toegeven aan die logica van de wereld betekent verraad aan de boodschap van God. Indien ik had gezegd, zegt hij, ik zal al dus spreken, zie, dan ware ik afvallig geweest. Hij denkt al deze dingen, maar hij spreekt ze niet uit. Hij worstelt ermee in zijn binnenste, maar heeft ze niet uitgesproken. Hij moet er wat mee en hij worstelt ermee, maar in die psalm worstelt hij ermee in Gods tegenwoordigheid. Hij heeft ze niet uitgesproken. Indien ik gezegd had, ik zal al dus spreken, als hij het was gaan zeggen, dan ware ik afvallig geweest. Dan had hij Gods boodschap verraden. En hij was natuurlijk ook iemand met een belangrijke positie. Want ook in zijn werk, in de muziek, in Gods gemeente, had hij een rol van iemand die de boodschap naar buiten bracht. Hij was iemand in aanzien. Als hij gesproken had van, kijk, dit is wat ik zie. Het heeft geen zin om mijn hart rein te houden. Want kijk eens naar de goddelozen, het gaat ze veel beter dan ons. Als hij dat gesproken had, had hij Gods volk verraden, staat hier. Dan was ik afvallig geweest van het geslacht van uw kinderen. Hij had ze als het ware gezegd, ik ben geen kind van God. En wat jullie doen, dat heeft geen zin. Hij had het evangelie verraden. Hij had het evangelie verraden als hij dat gesproken had. Hij topte ermee totdat, en dan komen we dat tot dat tegen. Wat we hebben gezien is dat hij eerst keek naar de goddelozen en hoe het met hen ging. Dat stond in vers 3. Toen ik de voorspoed der goddelozen zag. Toen hij daarmee bezig was, toen kwamen al die gedachten in hem op. En dan staat hier in vers 17, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Het evangelie is alleen te begrijpen als we het zien in het eeuwigheidsperspectief. Als we kijken naar deze wereld, als we proberen vanuit de werkelijkheid van deze wereld en vanuit de filosofieën van deze wereld de zaken te begrijpen, dan snappen we het niet. Maar in het eeuwigheidsperspectief, in Gods perspectief, is het te begrijpen. Het evangelie is alleen begrijpelijk in het eeuwigheidsperspectief. Totdat ik in Gods heiligdom en inging en op hun einde lette. Wat betekent dat? Betekent dat alleen maar dat hij de tempel inging en het dan ineens begreep? Ja, waar staat dat voor? Gods heiligdom en ingaan. Daar, waar stond de tempel voor? Voor Gods aanwezigheid. Wat werd daar bewaard in de tempel? Daar waren de getuigenissen. Daar waren al die dingen die daar stonden, die iets vertelden over Gods werk, Gods aanwezigheid, Gods heil. En we kennen de bekende Bijbelstudies over de tabernakel. Er zit zoveel in die symboliek, maar nog meer, daar waren de getuigenissen, daar was Gods wet. Daar werd ook Gods wet geleerd. Daar was Gods openbaring. Hij ging het zoeken bij God. Hij ging zoeken in datgene wat God zijn volk gegeven had. Wat God zijn volk geopenbaard had. En toen ontdekte hij wat het einde was van die goddeloze, van die mens die God afwijst. Of de mens die zich boven God stelt. De mens die God niet serieus neemt. De mens die God als het ware vormt naar zijn eigen gedachten. Een afgod. Toen ging hij het snappen. Toen hij probeerde de grote vraagstukken van het leven te bekijken naar menselijke maatstaven, toen was er geen plaats voor God. Toen snapte hij God niet. Hij was als een dwaas, zegt hij hier, zonder verstand, een redeloos dier. En kennen we allemaal niet zulke momenten, net als de psalmist, dat we God niet snappen? Dat we denken, het zou veel makkelijker zijn om de maatstaf van de moderne maatschappij aan te houden. Harmonie met de wereld om ons heen. Laatst las ik een artikel van een predikant die ergens in een stad een missionair werk aan het doen was, maar die moeite had om die aansluiting te vinden blijkbaar. En hij zei, we moeten die oude standpunten die we vaak gehad hebben, moeten we opgeven. Had het over zaken rond seksualiteit, huwelijk, vrouw in het ambt en andere zaken. Hij zei, die moeten we opgeven. Nou is het altijd goed om onze standpunten te beoordelen, maar dan alleen in het licht van de schrift. We moeten altijd nagaan of wat wij zo stellig beweren, of dat klopt met Gods woord. Maar deze predikant, die nam niet Gods woord als uitgangspunt. Hij vond dat die standpunten niet meer pasten in deze tijd. Hij ging het vergelijken met de tijd. Om maar bij deze tijd te horen. Bij deze gemeenschap te horen. Bij deze wereld te kunnen horen. Geaccepteerd te zijn. In harmonie te leven met deze wereld. En we zien hoe alles wat Gods woord ons leert onder druk staat. Denk maar aan recent aan de hele discussie rondom genderneutraliteit. Wat moeten we daarmee doen? Als kerk van Christus, aan meervoudig ouderschap, nog zo'n discussie die speelt. Waar zaken waarin de kern van het gezin, zoals God dat geschapen heeft, aangetast dreigt te worden. De moderne mens beschimpt die standpunten die de kerk daarover gehad heeft. En de ontkerstende maatschappij stelt zich vijandig op tegenover het evangelie, want het ziet dat evangelie als een bedreiging voor haar eigen ideeën. Voor die inbeeldingen van hun hart, waar we over gelezen hebben in vers 7. En steeds meer christenen kiezen ervoor om maar mee te buigen met de wind, met die wind van de moderniteit. Maar Paulus, die zei tegen een van de gemeentes toen hij daar afscheid nam, dat wij als gelovigen door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk. In moeten gaan in het koninkrijk. En dat is natuurlijk geen aanlokkelijke boodschap. We houden meer vandaag de dag van een evangelie van succes. Nou is het evangelie een boodschap van succes, maar wel in eeuwigheidsperspectief. Wij willen er heel graag een boodschap van succes voor dit leven van maken. Maar dat is nooit de bedoeling van de Heer Jezus geweest. Maar we worstelen daarmee. Ingaan in het koninkrijk door vele verdrukkingen, zegt Paulus. Dat is de situatie waar de gemeente van Christus in staat in deze wereld. En die we nu steeds sterker op ons af zien komen. En dan heeft hij niet over redding. Onze redding is geen worsteling. De Heer Jezus heeft alles volbracht. We hebben daarvan gezongen. Hij heeft zijn bloed vergoten. Hij heeft het voor de troon van genade gebracht en wij zijn gered. Die strijd is gestreden door Christus. Die kunnen wij niet voor hem strijden. Die kunnen wij ook niet voor onszelf strijden. Maar het is een worsteling om staande te blijven in deze wereld. Om vast te houden aan datgene wat hij ons gegeven heeft. Houd vast. Het evangelie zal altijd botsen met deze wereld. Het evangelie, zoals we zagen, kunnen we alleen begrijpen in eeuwigheidsperspectief. En daarom zal dat evangelie ook altijd botsen met deze wereld. Onvermijdelijk. En dat was de ervaring ook van de gemeente van Christus. En de Heer Jezus spreekt daarover. Het is zo interessant, het vers dat we gelezen hebben in Openbaring. Openbaring 2 vers 13. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. In die 7 brieven aan de 7 gemeenten hebben we de laatste woorden van de Heer Jezus die hij ons nagelaten heeft op deze wereld. Directe woorden van Christus. En het bijzondere aan deze woorden is natuurlijk dat ze gesproken zijn toen de gemeente zich aan het vormen was, over de wereld aan het verspreiden was. Alle andere woorden waren voor de Pinksterdag, waren voordat de gemeente tot stand kwam. En nu is de gemeente daar en de Heer Jezus spreekt tot die gemeente. Hij laat die gemeente nog een boodschap na. Om ze te bemoedigen, maar ook om ze te vermanen. En daarom zijn het ook belangrijke woorden voor ons. Want als de gemeentes in die tijd moeilijke tijden doormaakten, dan mogen we weten dat het ook voor ons bedoeld is. Wij maken ook moeilijke tijden door. En hoeveel broeders en zusters van ons zijn er niet in de wereld die moeilijke tijden doormaken? Zijn er heel wat meer dan degene die het zo makkelijk hebben als wij? Ik was eerder dit jaar voor Open Doors in Afrika weer. En dan ben je bezig met de ontwikkelingen die je daar ziet. En de druk die er ontstaat op kerken. En de druk die we aanzien komen die er nog zal ontstaan. En dan besef je weer wat een privilege het is om zo vrijelijk bij elkaar te kunnen komen. Gods woord te kunnen spreken. En dat uit te kunnen dragen. Maar laten we opletten. Het gaat ook hier veranderen, in ons land. En we merken die druk. We merken een samenleving die zich steeds vijandiger opstelt. En Jezus zegt tegen die gemeente in Pergamum, en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het geloof in mij niet verloochend. En dat geloof in Jezus, dat gaat niet alleen maar over ik geloof in Jezus, want er zijn zoveel mensen in de wereld die dat zeggen. Maar wat bedoelen ze daarmee? Het betekent acceptatie, dat geloof in Jezus betekent acceptatie van zijn hele boodschap. Dat betekent Jezus volgen, ook op momenten dat het moeilijk is. Want daar heeft de Heer Jezus het hier over. Hij heeft het over een gemeente. En hij zegt, ik weet waar je woont, daar waar de troon van Satan is. Pergamum was een stad met veel afgoderijen, met veel tempels. En de allerbelangrijkste was de tempel van Asclepius, de god van de genezing. Maar er was ook een keizer, een dienst aan de keizer, een sterke dienst aan de keizer. in die plaats. We weten niet of de Heer Jezus nu doelt specifiek die tempeldienst aan Asclepius of die tempeldienst aan de keizer. Of een andere afgoderij of die er was. Of misschien de gezamenlijke afgoderij. Maar het was daar de plaats waar de troon van Satan was. En die heidense omgeving die legde druk op de gemeente om zich aan te passen. Om mee te doen. En er waren, de Heer Jezus zegt, er zijn ook in die gemeentes waren er mensen die vasthielden aan de leer van Biliam. Wat betekent dat? Mensen die bereid waren tot aanpassing. Biliam, we weten, hij werd ingehuurd door de koning van Moab om Israël te vervloeken. En dat lukte hem niet, want de Heer liet dat niet toe. De Heer dwong hem om Israël te zegenen. Maar als we die geschiedenis van Biliam lezen later, dan zien we het vervolg daarop, dan zien we dat hij de koning van Moab geadviseerd heeft. Joh, weet je wat je moet doen? Je moet je volk met die Israëlieten laten vermengen. Je moet ze laten meedoen met jullie afgoderij. Hij wist wat voor gevolgen dat zou hebben. Het bracht een straf op Israël. Gaat u het maar nalezen in de Bijbel. En dat vermengen, dat was altijd de verleiding. Ook daar in Pergamum. En in andere gemeentes, Thyatira, die gemeente, de brief die na deze brief aan Pergamum in Openbaring 2 staat. Daar zien we hetzelfde, ook weer die verleiding van Biliam. En het vermengen, het eten van afgodenoffers enzovoort. Het komt er allemaal terug. Het is die vermenging waar het over gaat. Aanpassen betekent dat de wereld geen aanstoot meer aan ons neemt. Als die mensen daar in Pergamum, die christenen, van die offers zouden eten, mee zouden doen met die offers. Van ja, we menen er niks van, maar we doen mee voor de lieve vrede. Dan was de aanstoot weg. De Heer Jezus waarschuwt deze gemeentes daarvoor. Dan doe dat niet. Hij waarschuwt Pergamum. Hij waarschuwt Thyatira. Hij zegt, je moet je daarvan zuiveren. Je moet het wegdoen. Je kunt de dienst aan mij niet vermengen met de dienst aan demonen. En dan zegt hij in vers 25... tegen de gemeente in Thyatira, maar wat gij hebt, houd dat vast totdat ik gekomen ben. Houd dat vast. Net zo goed als dat hij tegen Pergamum zegt, en gij houdt vast aan mijn naam. We moeten vasthouden. Net zo goed als Asaf besefte dat hij moest vasthouden aan het getuigenis van God. Ook al leek de wereld om hem heen een hele andere weg te wijzen. En al leek het alsof die boodschap die hij altijd had geloofd en vertrouwd en gevolgd niet meer paste in die omgeving. En die omgeving veel succesvoller leek dan het volk van God. We worden opgeroepen om vast te houden. We staan onder druk, net als de psalmist. Wat doen we? Toegeven of vasthouden? Ik heb een keer een uitspraak gelezen van Groen van Prinsterer. Dat was een bekende politicus uit de 19e eeuw. Maar hij was vooral een christen. Hij was iemand uit het Reveil en hij zei altijd, een politicus, nee, een evangeliebeleider in de eerste plaats. Hij beleed het evangelie. En hij zei over het beleiden, want hij beleed het evangelie ook altijd heel duidelijk in de politiek. Hij zei dat in het beleiden komt het erop aan om voor datgene te staan wat op dit moment in de geschiedenis, op dit tijdsgewricht in de geschiedenis, moeilijk ligt om te beleiden. Dat wat onder vuur ligt. Kijk, je kunt altijd dingen beleiden die de wereld mooi vindt. Als we zeggen, ja, wij willen ook gerechtigheid voor de wereld. Dan doe je daar niemand kwaad mee. En je krijgt niemand, jaag je tegen je in het harnas. Als je zegt, ja, we willen ook dat we schone lucht krijgen. Prima. Ik denk ook dat we daarmee moeten werken. Maar met zoiets beleiden, jaag je niemand tegen je in het harnas. Geef je geen aanstoot. Maar op het moment zeg je, er is maar één weg tot redding. En dat is de Heer Jezus Christus. En die gekruisigd. Dan geef je aanstoot. Dan zeggen ze tegenwoordig van, je discrimineert. Waarom mag die ander niet naar de hemel? In het beleiden komt het er altijd op aan om voor datgene te staan wat op dit moment, op dit tijdsgewicht van de geschiedenis, moeilijk ligt om te beleiden. Want dat geeft meteen aan waar het misgaat in de wereld. Wat men niet ziet, wat men nodig heeft. Het evangelie aanpassen aan de tijdgeest is het evangelie verraden. Net zo goed als dat Asaf zei van als ik dit gesproken had, zijn twijfels en zijn denken over van nou ja, het heeft geen zin, dan had hij zijn boodschap verraden. Het evangelie is niet een boodschap die evolueert. Dat kunnen we zien in de Bijbel. Paulus roept de Colossenzen op om te wandelen en opgebouwd te worden in het geloof. Maar in welk geloof? En dan zegt hij in Colossenzen 1 vers 7, zoals u dat is geleerd. Tegen de Filippenzen zegt hij, wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord hebt en gezien hebt, breng dat in toepassing en de vrede van God zal met u zijn. En aan de Thessalonicenzen schrijft Paulus, zo dan broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk geleerd zijn. Houd vast aan wat? Aan het onderwijs dat hen is overgeleverd. De apostelen hebben het van Christus gekregen. En ze hebben de kerk onderwezen. De gemeente onderwezen. Ze hebben het doorgegeven, ze hebben het opgeschreven, maar ze hebben het ook verkondigd. En de gemeentes kenden die boodschap. Wij hebben het Nieuwe Testament overgeleverd gekregen. Gelukkig. We hebben daarin Gods woord. Dat is datzelfde woord wat zij hebben overgeleverd. Datzelfde onderwijs wat zij overgeleverd hebben toen aan de gemeentes. Het is ons overgeleverd. We houden vast aan het onderwijs dat overgeleverd is. En Paulus zegt zelfs dat elke boodschap die daarvan afwijkt geen evangelie is. Dat zegt hij tegen de Galaten. En tegen Timotheus zegt hij, bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat u is toevertrouwd. Hij had het allemaal toevertrouwd aan Timotheus en die moest het doorgeven, maar ook bewaren. Het evangelie is dus niet een boodschap die evolueert, maar die overgeleverd wordt. Datzelfde oude evangelie. Het evangelie verandert niet. Natuurlijk, we drukken het allemaal misschien anders uit in onze tijd dan in de tijd van Paulus. En we gebruiken andere liederen en we gebruiken andere instrumenten. En we hebben andere vormen. Maar het is datzelfde evangelie. Ook ons roept Gods woord op vandaag de dag om vast te houden. Houd vast. Laten we niet afgunstig zijn op deze wereld. Houd vast totdat hij komt. Eeuwigheidsperspectief. Toekomstperspectief. Is het niet vreemd dat juist ook nu in christelijke kring, zelfs in evangelische kring, er leringen opkomen die de wederkomst van Christus ontkennen? Die zeggen, het gaat niet om de hemel, het gaat om hier en nu. Natuurlijk, het gaat ook om deze wereld. Maar waar we naar uitkijken is Christus, die komt. Maar dat is een boodschap die belachelijk is in de ogen van de wereld. Die aanstoot geeft. Maar het is een werkelijkheid naar waar we uitkijken. Een hoop. Een heerlijke hoop. Alles wordt ons afgenomen. Maar Christus zegt, houd vast. En weet wie bij je is. En dat is zo mooi in deze psalm. En daar wil ik het mee afsluiten. Als De psalmist zegt, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas, zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u. Al die redeneringen, die menselijke redeneringen, maakten dat hij als het ware als een dier was. Een dier dat leeft in deze wereld, een onderdeel van Gods schepping, en die sterft en het is verdwenen. Een dier die er niks van begrijpt. Maar, let u op, ik was een redeloos dier bij u. Het feit dat hij worstelde, dat hij het moeilijk had, betekende niet dat God ineens er niet meer was. Hij was een redeloos dier bij God. Hij diende God. Had God altijd gekend. En op die momenten van worstelingen hebben we dat ook vaak. De God lijkt zo ver weg. En misschien zitten we met twijfels en misschien besnappen we het allemaal niet meer. En misschien glijden onze voeten bijna uit. Maar we zijn wel een redeloos dier bij God. Hij is dichtbij. En dat staat ook in het volgende vers. Nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Want gij hebt mijn rechterhand gevat. We mogen weten in die grote moeilijkheden van het leven, ook als het allemaal, als we het niet meer snappen. Als we niet begrijpen wat God aan het doen is in ons leven. Als we verleid worden zelfs om te twijfelen aan hem, mogen we weten dat hij onze hand vasthoudt. We hebben het zo vaak in ons leven ervaren. We mogen daarop terugkijken en we mogen daarmee naar voren kijken. Hij geeft hoop. Hij houdt onze hand vast. We mogen het in eeuwigheidsperspectief zien. Gij zult mij leiden door uw raad. Hij gaat met u verder, ook als u op dit moment door een hele moeilijke periode gaat. Als u het even niet meer ziet zitten. Hij zal u leiden door uw raad, maar dan komt het allermooiste. En daarna mij in uw heerlijkheid opnemen. Wat een geweldig perspectief, dat eeuwigheidsperspectief. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u begeer ik niets op aarde. Als zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Amen. Zullen we een moment van gebed hebben? Vader in de hemel, we danken u, Heere, voor uw woord. Heere, want als we niet dat licht hadden op ons pad, die lamp voor onze voet, Heere, waarheen zouden we dwalen? Als we zien op de wereld, als we zien op de ontwikkelingen, Vader, dan wordt het ons soms bang te moede. Dan begrijpen we het niet. Maar we danken u, Heer, dat u ons in uw woord een lamp gegeven heeft. Een licht, Heer, om ons te beschijnen. Om ons pad duidelijk te maken. Om te laten zien waar het om gaat in dit leven. Om ons ook de weg te laten zien die voor ons ligt. Heren, en dat u ons daar ook dat heerlijke eeuwigheidsperspectief gegeven heeft. Vader, wat een hoop. Tegelijkertijd, heren, moeten we denken aan broeders en zusters die door perioden van moeite en verdriet gaan. Die het even niet meer zien zitten. Die misschien lijden. Broeders en zusters die lijden in de verdrukking, die vervolgd worden. Heren, we bidden u, wilt u naar hen omzien in hun lijden? Heren, wilt u hen op u doen zien in hun lijden? Wilt u hen heel dicht nabij zijn, dat ze uw nabijheid mogen ervaren? Dat ze die hand die hun rechterhand gevat heeft, mogen voelen in hun leven? Dat ze op u mogen zien? Heren, want u bent machtig om te redden en uitredding te geven in dit leven. Om antwoord te geven op al die moeilijke vragen. Maar heren, bovenal, dank u dat we mogen weten dat ons leven verborgen is met Christus in u. En dat we dat eeuwigheidsperspectief hebben, dat die eeuwigheidshoop, dat we mogen weten dat we eeuwig leven hebben bij u. Heren, en dat verklaart alles. Alles waar we doorheen moeten. Alles wat we meemaken. Heren, want we weten dat we een heerlijke toekomst hebben bij u. En we zien uit, Heere Jezus, naar de tijd dat u weerkomt. Heren, om alles wel te maken. En we bidden u, Vader, dat die dag spoedig mag komen. Kom, Heer Jezus. Heren, en we bidden u, wilt u ons kracht geven in deze wereld, ook als we morgen weer in het gewone leven staan. Heren, om hier op gericht te zijn. Dat we weten dat u alles in handen heeft. Wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt, wat er ook gedaan wordt om ons heen, dat we mogen weten dat u alles in handen heeft. Wat de mensen ook zeggen, Heer, en hoezeer ze u er ook buiten willen houden, dat wij mogen weten dat ons leven met u verbonden is. Heer, we danken u daarvoor, voor die rijkdom die u ons gegeven heeft, door ons Heer Jezus Christus. Amen.